Broeders en zusters, ik mag u vanavond weer meenemen naar Efeze hoofdstuk 1, waar ik lees vanaf vers 3 en waar gezegd wordt: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover deze opsomming, mag ik wel zeggen, van zegeningen die ons deel zijn geworden. Want inderdaad is hier in deze verse sprake van een opsomming. En we zullen die ook punt voor punt bespreken. Uiteraard niet vanavond, want zo snel lukt ons dat niet. Maar het is wel degelijk een opsomming die wordt ingezet met vers 3, waar gezegd wordt dat God ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. En op de vraag, welke zijn die geestelijke zegeningen dan, worden ze opgesomd of samengevat, zo kun je het ook zeggen, in vers 4 tot en met vers 14. En als we netjes tellen, vinden we daar een reeks van 7 geestelijke zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen in Christus, precies zoals vers 3 zegt. Vers 3 zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En bij die uitdrukking hebben wij vorige keer al stilgestaan. De gedachte is dat de hoofdzin in dit vers zegt dat wij God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, zouden zegenen. En dan zegt u misschien, hij heeft toch niks nodig van ons. Dan zeg ik, nou, misschien niet, maar het is wel de bedoeling dat wij, nu wij kinderen God zijn geworden, dat wij inderdaad onze levens hem ter beschikking stellen. Hem aanbieden zoals hij zijn leven aan ons gegeven heeft. Maar hoe dat ook zij, het gaat erom dat de hoofdzin is: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, waarna de bijzin volgt. Maar die is wellicht voor ons het eerst van belang. De bijzin namelijk: de Heer Jezus Christus of God, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Het is het inleidende vers van deze brief. En het is dan ook meteen de aankondiging van het belangrijkste thema, belangrijke onderwerp feitelijk, van deze brief. Zo gaat dat hier, zo gaat dat in alle nieuwtestamentische brieven. In de eerste verzen vinden we het complete thema van de brief als zodanig reeds vermeld. En dat is hier ook zo. De gedachte is namelijk dat wij in Christus en in de hemel gezegend zijn met alle geestelijke zegening. De eerste opmerking die ik erbij wil maken is er een met betrekking tot de taal, de vertaling. Er staat in onze Bijbels alle geestelijke zegening. Ik geloof dat ik abusievelijk ook een keer de nieuwe vertaling gelezen heb. Waarvoor excuus, zeg ik dan maar. En ik meen dat daar stond allerlei, als ik het goed onthouden heb, allerlei geestelijke zegening. En dan wordt het alleen maar erger van, want dat staat er in ieder geval niet in de grondtekst. En daar hoef je zich dus verder niks van aan te trekken. Deze vertaling, in de Statenvertaling, alle geestelijke zegening, is volstrekt goed. Maar het probleem is dat het verouderd Nederlands is. Want eigenlijk, we hebben twee mogelijkheden. We lezen of alle geestelijke zegeningen, want na alle moet het zelfstandig naamwoord in het meervoud, volgens mij juffrouw Nederlands. Of als we per se het woord zegening in het enkelvoud willen laten staan, dan gebruiken wij niet meer het woord alle, maar in plaats daarvan gebruiken wij elke. Dus het wordt elke geestelijke zegening, dat is goed Nederlands tegenwoordig, of alle geestelijke zegeningen, dat is ook goed Nederlands. En tegenwoordig is dit, zoals het hier staat, geen goed Nederlands meer. En daarom heeft de toelichting nodig, niet omdat de vertalers het slecht gedaan hebben, maar omdat wij onze eigen taal in de loop der jaren niet serieus nemen. Daar komt het eigenlijk van, hè. Maar de vertaling met zegening in het enkelvoud is correct. En in plaats van alle zouden wij dus moeten vertalen met elke. U zult zeggen, wat maakt ons dat uit? Nou, het is heel simpel. Alle geestelijke zegeningen is onbepaald. Alle wil zeggen, het zijn ze allemaal, er ontbreekt er niet één. Maar het betekent tegelijkertijd, wij weten ook niet welke het zijn. Is het alles? Ja, het is alles. Maar hoeveel het is, weten we dan niet. Alle zegeningen, inderdaad, er ontbreekt er geen één. Maar hoeveel zegeningen het zijn, of wat veel belangrijker is, welke die zegeningen zijn, weten we dan niet. En dan gebruikt men alle. Daarom is de vertaling met alle inmiddels niet goed meer. Het moet elke zijn, want elke geestelijke zegening, met zegening in het enkelvoud, veronderstelt ook dat er geen één mankeert, dat ze het allemaal zijn, maar bovendien betekent het dat wij weten welke het zijn. Dat het dus bekend is. Of in weer taalkundige uitdrukkingen, alle is onbepaald en elke is bepaald. En als hier staat, heeft ons gezegend met elke, want zo zou je het dan moeten lezen eigenlijk, met elke geestelijke zegening, dan worden wij verondersteld te weten welke die zegeningen zijn. Stuk voor stuk. Zodat je ze ook inderdaad kunt tellen. Zoals het lied zegt. En dat gebeurt ook, want wij zouden natuurlijk meteen moeten vragen, welke zegeningen zijn dat dan? En dan zegt de apostel, nou, zoals daar zijn, alleen hij gebruikt niet zoals, maar het woordje gelijk, maar dat is hetzelfde, ook in het Nederlands, gelijk hij ons uitverkoren heeft, enzovoorts. Of zoals hij ons gepredestineerd heeft, vers 5. Zoals hij ons heeft begenadigd, vers 6. Zoals hij ons verlost heeft, vers 7. Zoals hij ons ook de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt, vers 9. Zoals wij ook een erfdeel geworden zijn van de Heer zelf, wij zijn erfdeel, vers 11. En zoals hij ons ook een erfdeel gegeven heeft, vers 13. Want dat is zo ongeveer de gedachte. Wij komen natuurlijk op die zeven geestelijke zegeningen nog uitgebreider terug. Maar het gaat er maar om dat in vers 3 niet alles op een hoop geveegd wordt. Zo van alle geestelijke zegeningen, welke het zijn, zoek je maar uit. Nee, in tegendeel, het is elke geestelijke zegening en welke het zijn, wordt ook daarna uiteengezet. Daarna moet ik zeggen dat de opsomming kennelijk een bewuste opsomming is van zeven zegeningen. Maar voor zover u er meer kunt vinden in uw Bijbel dan deze zeven, blijkt gewoon dat ze onderdeel uitmaken van één van deze zeven. Het zijn zeven hoofdpunten, zal ik maar zeggen. Maar het gaat er in ieder geval om dat er geen enkele ontbreekt. Hij heeft ons gezegend. Het eerste wat ik met het vers altijd doe, en ik volg daarmee een zeer oude traditie, is stilstaan bij elk woord van het vers. Men zou dat eigenlijk de hele Bijbel door altijd moeten doen. Het is niet altijd even interessant of belangrijk, maar in het algemeen is het belangrijk dat wij elk woord van de schrift, elk woord Gods, ook inderdaad het volle gewicht geven. Het begint er al mee dat er staat, hij heeft ons gezegend. Hij heeft ons gezegend. Moet het dan nog gebeuren of hebben wij die zegeningen al? Dat is natuurlijk een domme vraag, maar het is altijd nuttig het even te vragen om onze gedachten daarbij te bepalen. De uitdrukking heeft gezegend wil zeggen dat hij het gedaan heeft. In het verleden is het tot stand gekomen. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat het nog steeds zo is. Natuurlijk het ontaat in de taalles wellicht. Maar als er zou gestaan hebben die ons gezegend had, dan betekent het dat hij het ooit tot stand gebracht had en daarna is het ook weer teniet gedaan. Dan is het nou niet meer zo. Maar het staat er niet, er staat die ons gezegend heeft. Dat wil zeggen, hij heeft dat in het verleden tot stand gebracht. Hij heeft ons deze zegeningen gegeven. En wij leven dus nu in het bezit van deze geestelijke zegeningen. Al deze geestelijke zegeningen in Christus en in de hemel uiteraard. Het is iets waaruit wij dagelijks leven en de hele opsomming, namelijk dat wij uitverkoren zijn, dat we gepredestineerd zijn, dat we begenadigd zijn, dat we verlost zijn, dat we op de hoogte gesteld zijn van de verborgenheid van Gods wil, dat wij zijn erfdeel geworden zijn en dat hij ons een erfdeel gegeven heeft, zijn dingen waaruit wij als het goed is dagelijks leven. Dat staat niet ter discussie, God heeft het ons gegeven. Wij hoeven er ook niet om te vragen. Heer, wilt u me alstublieft uitverkiezen? Wilt u me predestineren, wat het ook betekenen mag? Wilt u me alstublieft begenadigen? Wilt u me alstublieft verlossen? Hij heeft dat namelijk gedaan. En de vraag naar deze dingen is alleen maar de uitdrukking van onwetendheid en onkunde. Dat is het gunstigste, hoewel het het lelijkste klinkt. Wat minder gunstig is natuurlijk dat het eventueel de uitdrukking is van ongeloof. Er zijn nog altijd mensen, om maar eens even vooruit te grijpen, er zijn nog altijd mensen die, zeggen, die de Heer vragen en zeggen, Heer, geef mij uw geest. Geef mij alstublieft uw heilige geest. Maar hier staat in vers 13 en 14 dat wij die heilige geest hebben ontvangen en daarmee verzegeld zijn. En dat die heilige geest ook de garantie, het onderpand is, de garantie is voor onze toekomende erfenis. Men zou er niet om vragen, men zou ervoor danken dat men die geest ontvangen heeft. En dat geldt voor al deze zegeningen uiteraard. Hij heeft niet, hij zal ons wellicht zegenen als we daarom vragen of iets dergelijks. Of hij had ons gezegend, maar helaas zijn we het kwijtgeraakt. Nee, hij heeft ons gezegend. En Gods genade geeft, we zijn nog steeds onberouwelijk, zoals het op een andere plaats in de schrift staat. En wij leven daar dus uit. Het is reden dagelijks, feitelijk, om de Heer daarvoor te danken. Het is een goede manier trouwens om jezelf dat ook bewust te maken. Namelijk dat wij deze zegeningen hebben ontvangen. Dank de Heer voor. Dat is wat we zouden doen. Hij heeft ons gezegend, nu. En dan staat er, met elke, want ik blijf nou hardnekkig lezen, elke. Met elke geestelijke zegening. Dat wil zeggen, we komen niks tekort. Al wat wij zouden ontvangen, al wat hij ons wilde geven, heeft hij ons gegeven. En als u zegt, nou het lijkt me toch dat er bij mij wat ontbreekt, dan moet ik u zeggen, dat zou best kunnen, maar het ontbreekt niet aan die geestelijke zegeningen, want God heeft die aan u gegeven. Waar het eventueel aan ontbreekt, is in eerste plaats kennis van deze geestelijke zegeningen. Je moet weten welke het zijn. Je moet weten dat je ze hebt. Dat is punt 1. En punt 2. Het ontbreekt er wellicht aan dat we eruit leven. Want wij zouden leven in het bewustzijn van dat God ons uitverkoren heeft. Vers 4. Dat hij ons heeft verordineerd tot, nou wat er maar wezen mag, daar kom ik later wel op terug. Vers 5. Dat wij begenadigd zijn. Vers 6. Dat wij verlost zijn enzovoort. Wij zingen wel eens, de Heer heeft meer om u te geven. En ik zing het van harte mee, maar ik moet u zeggen dat als je het strikt neemt, klopt het natuurlijk niet. God heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Ik maak het citaat maar af. God heeft ons alles gegeven. Het enige wat ontbreekt aan onze kant, namelijk of wij weten het niet of wij leven er niet uit. Maar hij heeft ons gegeven al wat wij nodig hebben. Het is wat apostel Petrus zegt bij gelegenheid. Ik meen in 2 Petrus 1. Begint ook met gelijk. In 2 Petrus 1 vers 3. Gelijk ons zijn goddelijke kracht. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Geschonken heeft. Niet schenken zal ooit. Eventueel als we erom vragen of als hij denkt dat we het nodig hebben. Wel nee, 2 Petrus 1 vers 3 zegt, gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. En daarna vers 4, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, enzovoorts. En de bedoeling is uiteraard dat wij daaruit leven. Er ontbreekt niks aan van Gods kant. Als we menen dat er wat ontbreekt, ligt dat inderdaad aan onszelf. En dan zou ik bijna gelijk zetten zeggen, laten we dan maar eens beginnen onze zegeningen te tellen. Een goede methode. Dan word je misschien bewust wat wij inderdaad in Christus ontvangen hebben. Moet er wat anders bij zeggen, dan ga ik weer terug naar Efeze 1 vers 3, kom ik terecht bij het volgende woord. Misschien zegt u, ja, maar mij ontbreekt toch wat. Dan moet ik u zeggen, ja, maar er staat ook niet dat God ons gezegend heeft met elke zegening. Er staat, hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening. Want waar het gaat om het tegenovergestelde daarvan, stoffelijke zegeningen of lichamelijke, eventueel lichamelijke zegeningen, moet ik u zeggen dat dat inderdaad wacht op de toekomst. En waar het lichaam betreft, laat ik me daartoe beperken, hebben wij de belofte dat in de toekomst uit de hemel onze zaligmaker verschijnen zal, dat is Filippenzen 3, die onze vernederde lichamen veranderen zal. Dat wil zeggen, hij heeft ons niet gezegend met elke aardse of elke lichamelijke of stoffelijke zegening, maar wel met elke geestelijke zegening. En voordat u me nou verkeerd begrijpt, als u nou vraagt, maar heeft u ons dan niet stoffelijke zegeningen gegeven, zeg ik, jawel, maar niet elke. En dat is maar goed ook, denk ik altijd. Stel je voor. Ik moet even voorstellen dat de Heer ons gezegend heeft met elke stoffelijke zegening. Dan waren we alle dagen perfect gezond. Dan kwamen wij niks tekort in materieel opzicht. Toch? Dan hadden wij alles wat ons hartje begeert. En dan hadden wij de Heer niet meer nodig. En zijn genade ook niet. Dus daarom doet hij dat niet. Heel simpel. Dat wacht op de toekomst bij de verlossing van ons lichaam. Bovendien, stoffelijke zegeningen. Ik moet u zeggen dat wij, ik denk, allemaal geneigd zijn om die daarna te misbruiken. In ieder geval zouden we geneigd zijn ons vertrouwen daarop te stellen, zoals de schrift ook zegt. En daarom is het beter dat we inderdaad niet met elke stoffelijke zegening gezegend worden. Wat de Heer wel beloofd heeft, is dat hij ons zou geven wat hij denkt dat wij nodig hebben. Aan stoffelijke dingen, inderdaad. En zijn opvattingen omtrent wat wij nodig hebben verschillen dikwijls aanzienlijk van de onze. Toch? Maar daar leven we mee. En wat die stoffelijke dingen betreft, of wat het lichaam betreft, daarvan wordt gezegd dat wij de geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Dus dat komt in de toekomst best goed, maar zover is het nog even niet. De zegeningen die wij hebben ontvangen zijn geen stoffelijke, maar geestelijke, of met nog een andere term, het zijn geen zienlijke, althans niet in de eerste plaats, maar het zijn onzienlijke dingen. Geestelijke zegeningen en geestelijke dingen zijn per definitie onzienlijk. Het zijn dingen niet voor de uitwendige mens, met een andere term uit de Tweede Korinthebrief, maar voor de inwendige mens. Maar daaraan ontbreekt er geen één. En daarvoor zouden we de Heer danken. En voor zover wij stoffelijke zegeningen tekortkomen, kun je ze de Heer vragen. Maar ik persoonlijk prefereer het altijd nog om dan te beginnen met hem te danken voor de stoffelijke zegeningen die we wel hebben ontvangen. En daarna heb ik dikwijls de moed niet meer. En vind ik het namelijk ook niet meer nodig. Soms. Om nog te vragen om die dingen waarvan ik denk dat ze mij ontbreken. Want bij het tellen van onze zegeningen vinden wij inderdaad rust, vrede en tevredenheid. Genoegzaamheid heet dat in onze Statenvertaling. Maar hoe het ook zij, het zijn geestelijke zegeningen. Het heeft alles van doen met onze tegenwoordige bedeling, waarin het werk Gods per definitie onzienlijk is. En voor zover wij deel hebben aan het werk Gods, blijft dat dus onzienlijk en dus geestelijk. Pas bij de wederkomst van Christus zullen veel van die onzienlijke dingen ook daadwerkelijk zienlijk gemaakt worden. Al was het maar alleen in de eerste plaats dat de Heer Jezus zelf, die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben, dat hij inderdaad zich zal openbaren, vertonen dus. Maar al deze dingen komen in de toekomst. Wij hebben ontvangen elke geestelijke zegening. En zegening wil zeggen dat het inderdaad niet van ons afkomstig is, maar dat het van God zelf afkomstig is. En betekent ook dat we het als een voorrecht zouden beschouwen, want dat zit in het woord zegening uiteraard opgesloten. Nou, dan ga ik verder. En voor het gemak, want dat doe ik steeds al, ik weet niet of je het gemerkt hebt, voor het gemak ga ik meteen naar de laatste uitdrukking, in de hemel sla ik nog even over. Ik blijf eerst even staan bij in Christus, dat is namelijk het meest voor de hand liggende. En ik moet u zeggen dat het ook niet nieuw is wat hier staat, dat wij geestelijke zegeningen hebben ontvangen in Christus. Integendeel, wij vinden die waarheid al in het voorafgaande, ben ik geneigd te zeggen, u weet wel, ik heb het uitgelegd, de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Want het idee is inderdaad dat al wat wij zijn, al wat wij hebben, is eigenlijk Christus of is van Christus. Elke zegening die wij hebben ontvangen is fundamenteel een zegening van de Heer Jezus zelf. Dat wil zeggen, en we hebben de vorige keer al even bij stilgestaan, naar aanleiding van het eerste deel van het vers. Het wil zeggen dat God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, nog steeds hier uit vers 3, zijn Zoon, namelijk de Heer Jezus Christus, gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Dat wil zeggen, alle geestelijke zegeningen, welke het ook zijn, de Heer Jezus heeft ze ontvangen. Maar het wordt inderdaad beperkt door het bijvoeglijk naamwoord geestelijk. Dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft elke geestelijke zegening die er maar is, inderdaad ontvangen. Maar het betekent tegelijkertijd dat al deze zegeningen, ook van de Heer Jezus zelf, onzienlijk zijn. Althans, voor de natuurlijke mens. Nou ja, voor het vlees. Voor ons dus ook. Voor onze ogen, zal ik maar zeggen. Want wat lezen wij over de Heer Jezus? Dat inderdaad God hem uitermate verhoogd heeft. Dat God hem een naam gegeven heeft boven alle naam. Dat hij alle dingen aan de Zoon heeft overgegeven. Dat alle dingen aan hem zijn onderworpen. Dit was, laatste uitdrukking was uit Hebreeën 2. Ontleend op Psalm 8. En wat zegt de rest van het vers? Of het volgende vers? Wat volgt erop? Alle dingen zijn aan hem onderworpen. Doch nu zien wij nog niet, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zijn ze hem dan onderworpen? Het antwoord is ja, maar wij zien het nog niet. Dus inderdaad, de Heer Jezus Christus is gezegend met elke geestelijke zegening. En inderdaad in de hemel, maar daar kom ik straks op. Maar de gedachte is dat de zegeningen van Christus fundamenteel de onze zijn. Dat wil zeggen dat al wat de Heer Jezus ontvangen heeft, hebben wij ook ontvangen. En in de eerste plaats nieuw leven uiteraard. Hij stond op uit de dood, ontving nieuw leven en werd de eersteling van een nieuwe schepping. En wij zijn opgestaan uit de dood, alleen we noemen het dan ineens wedergeboorte om een of andere reden. Maar we zijn opgestaan uit de dood, we hebben nieuw leven ontvangen, opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. Met dank aan Jacobus 1. Of zoals die hier ook staat, ik las het er straks hier ook voor. Terwijl ik het las dacht ik, ja, inderdaad, daar lees ik altijd overheen, maar het staat hier ook. En wij zijn namelijk het erfdeel van Christus geworden. Wij, vers 12, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Wij, de eerste gelovigen van het nieuwe verbond en sinds de opstanding van Christus, zullen inderdaad delen in zijn eerstgeboorterecht. Daartoe zijn wij gesteld. Kortom, al onze zegeningen zijn fundamenteel die van Christus zelf. Peter zei, God heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Hebben we zojuist gelezen. Alles wat daarbij hoort, maar dat leven en de godzaligheid, of gewoon godzalig leven, want dat is wat het is, dat is het leven van Christus en die heeft uiteraard ook alles ontvangen wat daarbij hoort. Wel, wij ook. En dat is wat hier staat, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En in de eerste plaats het woord geestelijke, zei ik al, is een beperking, namelijk beperkt zich tot geestelijke zegeningen. En het andere, de uitdrukking in Christus, is uiteraard ook een beperkende bepaling. In Christus. Namelijk, voor zover wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn zegeningen. Voor zover wij niet in Christus zijn, hebben wij ook geen deel aan welke zegening dan ook. En dat is maar waar het om gaat. Dus ook wat later in, als de hoofdlijn van de brief wordt opgevat, na de samenvatting, na die lijst tot en met vers 14, is dit ook het thema wat opgepakt wordt. Er wordt namelijk gezegd dat God Christus uit de doden heeft opgewekt, en daarna wordt gezegd, en hij heeft u, inmiddels hoofdstuk 2, en hij heeft u medelevend gemaakt met Christus. Dat wil zeggen, we hebben deel aan zijn opstanding. En medegezet in de hemel. Dat wil zeggen, we hebben deel zelfs aan zijn hemelvaart, als ik het zo mag zeggen. Maar onze zegeningen zijn de zegeningen van Christus. Daarbuiten hebben wij niets en daarbinnen hebben wij alles. En de uitdrukking in Christus drukt gewoon uit dat wij verbonden zijn met Christus. Ik geloof dat ik het eerder al gezegd heb. De uitdrukking in het Grieks althans, heeft een wat andere, wat bredere betekenis dan onze Nederlandse uitdrukking. Het in drukt uit een nauwe verbondenheid. Een die niet verbroken kan worden feitelijk. Het hoort bij elkaar. Daarom wordt gezegd dat wij in Christus zijn, of dat wij in de geliefde zijn, of in hem zijn, of hoe dat maar heten mag, in de rest van deze brief. Maar dat had net zo goed andersom kunnen staan. Het blijft gewoon hetzelfde. Namelijk, Christus is in ons. En zo staat het bij andere gelegenheid weer. Het drukt in beide gevallen hetzelfde uit, onze verbondenheid met Christus. Het is er een, ontleend natuurlijk aan Romeinen hoofdstuk 6. Daar ga ik toch even naartoe, om nog een reden namelijk. Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat in vers 3? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, voor in kun je dus eigenlijk ook lezen met. Het drukt namelijk die verbondenheid uit. Je moet in laten staan, met is net zo goed een halve vertaling. Maar het drukt die verbondenheid uit. We zijn in of met Christus Jezus gedoopt. En dat wil zeggen, we zijn in hem opgegaan of ondergegaan. Want doop betekent letterlijk zoveel als onderdompeling. Eigenlijk betekent het gewoon eenwording met. En begrijp je me goed, ik zeg het even tussendoor, dat dit vers helemaal niet spreekt over water. Hè? Het spreekt niet over water, het spreekt over Christus. Het gaat ook niet over het doop in water, het gaat over het doop in Christus. Het gaat er namelijk om dat wij, maar er staat twee versen verder, vers 5, dat wij één plant met hem geworden zijn. Waarbij het woord plant staat voor een levend organisme. We zijn één levend organisme met Christus. En we zijn dus in hem gedoopt. In hem opgegaan, met hem verbonden, één geheel met hem geworden. Zoals iets wat in een vloeistof wordt ondergedompeld, één wordt met die vloeistof. Het verliest een van zijn belangrijkste eigenschappen. Een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld. Ondervindt daardoor een opwaartse druk enzovoorts, maar het idee is gewoon voor een stuk lichter. Het gewicht verandert, is het idee. Je verandert iets mee. Het wordt namelijk één geheel, en dat is maar waar het om gaat. Hè? Nou goed, daar ga ik niet verder op in. Maar het gaat er maar om dat er staat, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij deel hebben aan al zijn zegeningen. Maar dat staat hier natuurlijk niet, hè? Maar dat is wel wat eraan vastzit. Dat wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen, we hebben deel aan zijn doop. We zijn dus met hem gestorven. En vers 4, wij zijn dan dus met hem begraven. En dus, de rest van vers, we zijn dan dus met hem opgewekt. En we zijn dan dus met hem één plant geworden in de gelijkmaking zijns doods en dus ook in de gelijkmaking zijner opstanding, vers 5. En laat u me niet misleiden door het werkwoord zullen in vers 5. Zo van, dat gebeurt in de toekomst. Het heeft met de toekomst niks te maken. Het gebeurt in het heden. Het is al gebeurd namelijk. De gedachte is gewoon, als één waar is, dan zal het ander toch ook waar zijn. En als we met hem gestorven en begraven zijn, dan zal het toch ook waar zijn dat we met hem opgewekt zijn, nu reeds. En dat is waar het hier om gaat. Eén geheel met hem. Onze oude mens gekruist, en een nieuwe mens opgestaan als het ware uit de dood. Eén met Christus. En dat leven wat wij in ons ontvangen hebben door wedergeboorte is ook inderdaad het leven van Christus. En de vergelijking gaat hier nog veel verder, want de strekking van dit hoofdstuk is eigenlijk deze, dat de Heer Jezus uit de dood is opgewekt opdat hij zou leven tot heerlijkheid des Vaders. Vers 4. Hij leeft nu tot heerlijkheid des Vaders, namelijk om zijn hemelse Vader te verheerlijken. En de bedoeling is dat alzo, nog steeds vers 4, alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Staat er nou alleen anders, er staat alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Zodat het hier zeer praktisch wordt toegepast. Namelijk als we met Christus zijn opgewekt en deel hebben aan zijn opstandingsleven, deel hebben aan zijn zegeningen, dan moet het ook dezelfde consequenties hebben. Namelijk dat ook wij, net als de Heer Jezus, leven tot heerlijkheid des Vaders. Dat moet het doel zijn dan van het leven van de gelovigen, is de gedachte. Er wordt dus een vergelijking gemaakt en wat hier gezegd wordt is dat we inderdaad één zijn met Christus. Dit schriftgedeelte overigens wordt voorafgegaan door een gedeelte waarin de vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en Christus. Ik vind het altijd moeilijk om er hier en daar een vers uit te citeren, het gedeelte vanaf vers 14 eigenlijk, van hoofdstuk 5. Eenvoudig omdat het zo moeilijk geconstrueerde zinnen zijn dat het bijna ondoenlijk is om ze in één keer te begrijpen. En dan moet ik die zinnen gaan uitleggen. En dat was dan weer niet de bedoeling. Maar ik hoop dat u zich niet al te verdiept in die zinnen, maar even met mij mee door het schriftgedeelte gaat toch. Hè? Het schriftgedeelte vanaf eigenlijk vers 12, waar gezegd wordt, want ik lees het niet zoals het er staat, want het staat er hoogst ongelukkig, maar waar gezegd wordt dat alle mensen zondaren zijn omdat ze nou eenmaal het leven van Adam in zich hebben. Heb je dat? Adam, de eerste mens, zondige mens, en zijn afstammelingen hebben zijn zondige natuur namelijk geërfd. En de gedachte is namelijk dat wij van nature in Adam zijn. Elk mens is in Adam, met een volstrekt Bijbelse term. En dus in Adam zijn alle mensen zondaren. Want het leven wat zij in zich hebben, is het leven van Adam. Het heeft zich voortgeplant, maar het is hetzelfde leven. Het is het leven van Adam in ons. En aangezien het een zondig leven is, hebben wij het zondige leven van Adam in ons. En aangezien zondig leven vroeg of laat, meestal vroeg, sterft. Nee, soms te laat, maar vooruit. Laat maar zitten. Maar aangezien dat zondige leven, is er één die het begrijpt, dat scheelt weer. Maar aangezien dat zondige leven sterft, is het dus zo dat alle mensen op grond van dat zij in Adam zijn, sterven. En ik sta nog bijna te citeren uit 1 Korinthe 15. Want daar staat, laat ik maar meteen even doorgaan. 1 Korinthe 5, ik zoek het niet op, hè, maar ik blijf even bij Romeinen 5. 1 Korinthe 15 zegt, en gelijk zij allen in Adam sterven, zullen zij alle in Christus levend gemaakt worden. En wat het vers betekent is duidelijk genoeg. Het betekent, alle mensen zijn van nature in Adam en dus sterven zij. Maar degene die in Christus zijn door wedergeboorte, en die door wedergeboorte dat opstandingsleven van Christus hebben ontvangen, wel die zullen lichamelijk, want daar gaat het daarover in 1 Korinthe 15, die zullen lichamelijk levend gemaakt worden. En dat gaat daar dan over de toekomst. Zodat een vergelijking gemaakt wordt, niet alleen in 1 Korinthe 15, maar ook in de rest hier van Romeinen 5, wordt een vergelijking gemaakt tussen Adam, moet het voor u links houden dus, hè, tussen Adam en Christus, maar daarmee ook tussen allen die in Adam zijn, de natuurlijke mens, en allen die in Christus zijn, de geestelijke mens. Of een vergelijking tussen Adam en alle die uit hem geboren zijn en die door geboorte adamitisch leven hebben ontvangen, en aan de andere kant Christus en allen die het leven van Christus hebben ontvangen door wedergeboorte. Dat is het verhaal. En dat die twee categorieën elkaar overlappen, Dat is mij bekend, want voor ons geldt dat wij van nature nog steeds zitten met het adamitisch leven in ons, maar tegelijkertijd hebben we door de geest, ik wil zeggen door wedergeboorte, al dat nieuwe leven ontvangen. En dat is het probleem waarvoor wij in de praktijk van ons leven soms gesteld worden. Voor zover het een probleem is, overigens. God vindt het geen probleem, dus wij zouden er ook geen probleem voor maken. Maar het punt is gewoon, er bestaan twee soorten mensen eigenlijk. En zoals de natuurlijke mens, de oude mens, wordt aangeduid zelfs onder de naam van de oorspronkelijke stamvader, namelijk Adam. Ik zal het nog een keer zeggen. Zoals de hele natuurlijke mensheid wordt aangeduid met de naam Adam, want daarom vertaalt men het woord de naam Adam soms met mens. Ten onrechte, want het betekent niet mens, het betekent rood. Maar men vertaalt het met mens omdat het woord, omdat de naam van de oorspronkelijke stamvader gebruikt wordt voor al zijn afstammelingen. Wel nu, op dezelfde wijze wordt de naam van Christus gebruikt voor allen die in Christus zijn en dus het leven van Christus hebben ontvangen door wedergeboorte. Zij heten namelijk christenen. En dat is nog zwak uitgedrukt. Want als er helemaal over gaat, moet ik u zeggen, zij heten Christus. Want de Christus is nog altijd het hoofd en het lichaam. De gemeente collectief in haar geheel, of hoe je dat maar zegt, ja, haar geheel. De gemeente in haar geheel, waarvan Christus het hoofd is en wij de leden. En die hele mensheid, die hele mens heet Christus. Zodat het inderdaad voorkomt dat de naam Christus, of de titel, hoe je het maar hebben wil, de naam Christus ergens in de Bijbel staat en dat in werkelijkheid daarmee niet alleen de Heer Jezus, maar zelfs de hele gemeente wordt aangeduid. En zelfs als het synoniem gebruikt wordt, want als in Openbaring gesproken wordt over het lam op de troon, dan gaat het over het lam, namelijk Christus, inclusief de gemeente, de Christus. En het spreekt over dat inderdaad de gemeente met Christus verheerlijkt is en inderdaad de heerschappij heeft aanvaard. In de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. Zover gaat dat. Net zover als bij Adam. Nou, hoe het ook zij, er wordt hier in Romeinen 5 een vergelijking gemaakt tussen de adamitische mens, Adam dus, en de christelijke mens, Christus dus, de wedergeboren mens. En daarvan wordt gezegd in vers 5 bijvoorbeeld, daar wordt gezegd dat, vers 6 moet ik eigenlijk hebben, vers 6, er wordt op gewezen, vers 15 van Romeinen 5, laat ik het goed zeggen, vers 15 van Romeinen 5, er wordt op gewezen dat weliswaar door de ene misdaad van Adam velen, kan niet ontkend worden, zeer velen, gestorven zijn. Door de ene misdaad van Adam zijn velen gestorven, maar daar tegenover staat dat door de rechtvaardigheid van één, namelijk Christus, velen leven hebben ontvangen. Of, en ik volg die verse maar niet verder, want u verdwaalt ongetwijfeld in de lastige zinsconstructie, maar ik noem er nog een paar. Zoals de dood geheerst heeft over Adam en de adamitische mens, zo heerst het leven over Christus en de mens die in Christus is. Toch? Of zoals de wet heerst over de natuurlijke mens, de adamitische mens, zo heerst de genade over de christelijke mens. Precies einde. Zo eindigt dit schriftgedeelte, vers 21. De zonde heerst over de oude mens, genade heerst over de nieuwe mens enzovoorts. Wet heerst over de oude mens, genade heerst over de nieuwe mens, staat feitelijk al in Romeinen 6 enzovoorts. Ongehoorzaamheid van Adam leidde tot zijn dood, gehoorzaamheid van Christus leidde tot zijn leven. Want de ongehoorzaamheid van Adam was gewoon zijn ongeloof, zijn verwerping, althans bij gelegenheid van het woord Gods. Hij wilde niet naar het woord Gods horen, maar wel naar het woord van de slang. Die dus gesproken heeft, maar dat is een andere discussie, hè. Maar hij verwierp het woord Gods en hij stierf. De dood was het resultaat. En die andere mens, Jezus namelijk, Jezus Christus, die staat bekend in mijn Bijbel, sommigen hebben een andere Bijbel, maar in mijn Bijbel staat hij bekend als de gehoorzame bij uitstek. De gelovige bij uitstek. De mens die ten volle zich onderwierp aan het volle, volledige dus, woord Gods. En hij stierf weliswaar, want hij stamde ook van Adam af. Maar niettemin ontving hij daarna alsnog eeuwig leven. Nee, ik zeg het maar half. Hij had natuurlijk ook goddelijk leven in zich, maar dat noem ik alleen niet, hè. Dat weet ik wel, dat ontken ik ook niet, maar daar hebben we het een andere keer over. Maar als zoon van Adam, want de titel zoon des mensen betekent letterlijk zoon van Adam. Als zoon van Adam stierf hij weliswaar, maar niettemin op grond van zijn gehoorzaamheid stond hij op uit de dood. En of zoals ik vorige keer aan het eind van de avond min of meer gezegd heb. Hij droeg onze zonde weliswaar en als gevolg daarvan stierf hij. De zonde eigenlijk van het hele adamitische ras, maar goed. Maar hij droeg die zonde als gevolg van stierf hij, maar op grond van zijn geloof ontving hij alsnog genade en stond dus op uit de dood. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, vers 21 van Romeinen 5, alzo op dezelfde wijze, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En ik ga het niet met u tellen, maar de aardigheid is dat je hier in het einde van Romeinen 5 zeven vergelijkingen vindt tussen Adam en Christus. En soms zijn het zeven overeenkomsten, soms zijn het overeenkomsten, soms gaat het om verschillen, om tegenstellingen, maar niettemin, het zijn parallellen en daar gaat het maar om. En de fraaiste is, vind ik persoonlijk, die welke ik het eerst genoemd heb, die uit 1 Korinthe 15. Gelijk zij alle in Adam sterven, zullen ze alle in Christus levend gemaakt worden. En nou ga ik terug naar Efeze 1. Waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, daar komen we straks op terug. Maar er staat heeft dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En wat er niet staat, nee, laat ik het anders zeggen. Dit is een beschrijving uiteraard van de wedergeboren mens, de mens die in Christus is. Zodat je nu ook weet hoe het vroeger was. Toen waren wij vervloekt met elke stoffelijke vervloeking in Adam. Vloeit voort uit de zevenvoudige vergelijking uit Romeinen 5. En we dienen dat te beseffen waar het om gaat. Zoals wij in Christus gezegend zijn, zo waren wij in Adam vervloekt. En zoals wij in Christus geestelijke dingen hebben ontvangen, zo ontvingen we in Adam slechts stoffelijke dingen. En de geestelijke dingen zijn een zegening, de stoffelijke zegeningen zijn een vloek. En alle vloek die lag op Adam, op de zondige mens, diezelfde vloek, volledig, al die vloeken, als je dat in meervoud kunt zeggen tenminste, dat lag op ons van nature. En de Romeinen zou dan zeggen, als ik in de stijl van Romeinen mag blijven, doch niet gelijk Adam, alzo ook Christus. Want in Adam zijn alle mensen vervloekt met elke stoffelijke of lichamelijke vervloeking, maar in Christus zijn alle gezegend met elke geestelijke zegening. En om die tegenstelling gaat het uiteraard. En dat ik het zo uitgebreid aanhaal, is gewoon omdat het dikwijls makkelijker te begrijpen is, blijkbaar, dat wij van nature deel hebben aan het leven en dus aan de sterfelijkheid en dus aan de zonde en dus aan de vloek van Adam. Dat kan iedereen begrijpen. Wel nu, op gelijke wijze hebben wij door wedergeboorte, en we hadden daaraan deel gekregen door geboorte uiteraard, hè? Adam. Maar op gelijke wijze hebben wij door wedergeboorte deel gekregen aan het leven van Christus. En niet aan vloek die daarbij hoort, maar aan de zegening die daarbij hoort. Dus niet een incidentele gunst of zoiets. Die zegeningen waarmee wij gezegend zijn, die heeft God niet zo stuk voor stuk verstrekt, ach, laat ik die maar geven enzovoort. Nee, het ligt vast in het leven van Christus in ons. En Petrus, die geeft er blijk van dat heel goed te weten. Als hij schrijft, en ik heb het nu al twee keer geciteerd, ik doe het nog een keer, dat God ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Hij heeft ons alles gegeven wat behoort tot het godzalige leven. En godzalig leven is gewoon het leven van Christus. Dat hebben wij ontvangen en alles wat erbij hoort hebben wij daarbij ook ontvangen. Zo goed als we van nature alles hebben ontvangen wat nog eenmaal bij dit oude, adamitische leven hoort. Zodat de schrift onderscheid maakt tussen twee soorten van mensen. Degene die in Adam zijn en degene die in Christus zijn. En voor zover het nu nog in ons overlapt, is dan een tijdelijke aangelegenheid, want het adamitisch leven heeft als grote voordeel dat je het vanzelf kwijtraakt. Zeg dat maar tegen je dokter. Ja, het zijn harde woorden, broeders en zusters, ik weet het wel. En natuurlijk houden wij niet van de dood enzovoorts. Niettemin zeggen de schrift, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus de dood moet toch zijn werk doen, want de dood is weliswaar een gevolg van de zonde, maar maakt tegelijkertijd ook een eind aan de zonde. En als je het zo beschouwt, is de dood zo verkeerd nog niet. Ik heb eens een Jood gekend die zegt, die uitspraak uit Genesis 1, waar staat, en ziet, het was zeer goed, die kun je, als je de klinkers anders leest, maar die zijn nou eenmaal officieel niet opgeschreven, als je de klinkers anders leest, kun je ook vertalen met, de dood is goed. Er staat, het was zeer goed. Maar je kunt ook lezen, de dood is goed. Ja, daar is niks mee mis, dat is ook zo. Want het is erg dat de mens een zondaar is of werd, wat je maar in wil vullen, daar gaat het nou niet om. Het is erg dat de mens een zondaar is, dat is het slechte nieuws, maar het goede nieuws is dat hij sterfelijk is. Toch of niet? Dat gaat voorbij. Nou, dat lijkt niet zo goed natuurlijk, omdat dan echt alles afgelopen. Nou ja, dan is de zonde, is de kwaal genezen en de patiënt dood, denk ik altijd. Dat schijnt leuk te zijn, maar ik bedoel het heel serieus. Dus de kwaal is er niet meer, de ziekte is weg, maar de patiënt zelf ook. Maar het beste nieuws is natuurlijk het evangelie. Dat zegt dat er voor al die dode mensen of ten dode opgeschreven mensen, hoe je dat maar zegt, voor al die mensen waarin de dood heerst, is er nieuw leven, onvergankelijk leven beschikbaar in Christus. Hoe krijgen wij dat? Nou, op dezelfde wijze als dat hij het kreeg. Hè? Door geloof, door gehoorzaamheid. Door ongehoorzaamheid kwam de zonde en daarmee de dood. Door gehoorzaamheid kwam rechtvaardigheid en daarmee het leven. Het is gewoon aan elkaar vast. Vandaar dat ik nooit weet hoe ik moet reageren als mensen suggereren dat je eeuwig leven kunt kwijtraken. Mensen weten niet wat ze zeggen. Eeuwig leven is het leven van Christus, dat kan je niet kwijtraken. Dan zou het niet eeuwig leven zijn immers. Het aardse leven, het adamitisch leven kan men kwijtraken. Het leven van Christus niet, per definitie niet. Dat is nou juist het aardige van deze blijde boodschap. Dat het gaat inderdaad om onvergankelijk leven in plaats van vergankelijk leven. En dus zegt de schrift, God heeft ons gezegend met elke, ontbreken geen één, geestelijke, het is nog onzienlijk, zegening, maar niet op persoonlijke titel, niet omdat wij zulke aardige mensen zijn, maar in Christus. Niet buiten Christus om, maar in Christus, die dan ook ons hoofd is, of die ons wordt voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond, de vorst des levens, hoe het maar heten mag, maar het komt toch altijd op hetzelfde neer. In hem leven wij. En in hem zijn we met al deze zegeningen gezegend, zoals dit vers het zegt. En het gaat erom dat dit vers staat tegenover onze positie van nature in Adam. Als je dat erbij bedenkt, kun je de uitdrukking volledig begrijpen. En er komt er nog wat bij, want je kunt zeggen dat wij van nature vervloekt waren met elke stoffelijke vervloeking in Adam en op aarde. Want nou ga ik tot naar die ene uitdrukking die ik nog overgeslagen had. In Adam en op aarde. Want de natuurlijke mens Adam is uit de aarde, aards. Jammer dat het in het Nieuwe Testament staat. Want de woordspeling gaat een beetje verloren. Ook 1 Korinthe 15 was dat, hè. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Gelijk ze alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Dat is allemaal 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde aards. Maar de eerste mens heet Adam en de aardbodem waaruit hij genomen werd heet Adama. Het is hetzelfde, maar dan vrouwelijk. Zodat heel de gedachte is dat die natuurlijke mens inderdaad zijn oorsprong vindt in de aarde, feitelijk aards is en ook inderdaad in de aarde thuishoort, daar eigenlijk ook deel van uitmaakt en dus keert hij ook daarheen weer weder. Tot de aarde, zegt Genesis, en tot de stof. Juist onze aardse oorsprong, ook de onze, legt op ons die vloek. En is verantwoordelijk voor de werkzaamheid van de zonde, de werkzaamheid van de dood in ons. Maar tegenover die vloek in Adam en op aarde staat de zegening in Christus en in de hemel. Ik moet u er meteen bij zeggen dat die positie van de gelovigen van vandaag in de hemel beslist een uitzonderlijke is. Ik bedoel dat het een uitzondering is dus, voor alle duidelijkheid. Want normaal gesproken gaat de nieuwtestamentische waarheid erover dat iemand die gelooft, zoals de Heer Jezus Christus, deel krijgt aan dat leven van Christus. Maar de gedachte is dat men dan toch gewoon, normaal gesproken, dat leven ontvangt op aarde en op aarde het koninkrijk binnengaat en na de jongste dag dat men zal leven op een nieuwe aarde die voor dat doel uiteraard ook gemaakt wordt. Of dan wel geschapen wordt. Maar het aardige van onze bedeling is dat wij behoren tot die eerstelingen die tot geloof zijn gekomen tot op heden in de Heer Jezus Christus. En op grond daarvan zijn wij bestemd voor de hemel. Ontvangen wij de positie van eerstgeborenen. En het is dan ook zonder meer zo dat de gelovigen die in het vlees als gelovigen geleefd hebben sinds de opstanding van Christus en tot aan zijn wederkomst, ik bedoel eigenlijk de opname van de gemeente, dat alleen die gelovigen bestemd zijn voor de hemel. Omdat wij eerstelingen zijn van het nieuwe verbond en dus zijn een volk van eerstelingen en dus zijn een volk van eerstgeborenen met eerstgeboorterecht. En dat blijkt een hemelse kwestie te zijn, want in het Oude Testament, in de wet, wordt dat al geïllustreerd, waar de Heer vele, vele malen tot Israël zegt: al wat de baarmoeder opent is mijn. Elke eerstgeborene is voor mij. En toen bij gelegenheid Hanna alsnog een zoon kreeg onder de naam Samuel, wist ze dus met die eerstgeborene niet beters te doen, dat aangezien ze hem niet de hemel in kon krijgen, zal ik maar zeggen, dat is heel simpel gedacht, maar bracht ze hem dus maar naar de plaats die dicht bij de hemel komt, namelijk de tempel. En dus tot de hoge priester. Zodat hij opgroeide als lid van de huishouding van de hoge priester, Eli. Maar het is een beeld van de gemeente. Bestemd voor de hemel, bestemd voor een tempel, heb ik nagevraagd in Korinthe, die begrepen dat beter. Maar bestemd voor de hemel, bestemd voor een tempel en deel uitmaken van de huishouding van het gezin van de hoge priester. Nou ja, naar de ordening van Melchizedek, Christus dus. Daar komt het op neer. Maar we zijn inderdaad met hem verbonden en met hem hebben wij zegeningen ontvangen, maar in de hemel. Dat lijkt wat moeilijk, maar toch valt het wel mee. Het punt is namelijk, en ik moet er wel even op ingaan, het punt is namelijk dat deze uitdrukking zoals hij hier vertaald is, er inderdaad zo niet staat. Dat wil zeggen, er staat niet in de hemel. En laat nog niemand hard roepen, nee, er staat hemelse gewesten, want dan word ik boos. Als u dat roept, hè? Want dan zeg ik, hoe weet u dat? Er staat ook alleen maar in de nieuwe vertaling. En dat moet je rustig weer zo snel mogelijk vergeten, want dit vers heeft daar wat geleden hoor, in die nieuwe vertaling. Wat er staat namelijk in het Grieks is ook goed naar het Nederlands te vertalen, namelijk in het hemelse. In het hemelse. Ik kan het u precies vertellen. Wat er staat, dezelfde uitdrukking, precies dezelfde uitdrukking, vinden wij in Johannes 3. En daar blijkt de betekenis zonder meer, daar heeft er nooit iemand probleem over gemaakt. Johannes 3, vers 12. Waar de Heer tot en met vers 11, dat is wel aardig, waar de Heer Jezus tot en met vers 11 gesproken heeft over wedergeboorte en het ingaan in het koninkrijk. op grond daarvan. Dat weet u toch, hè? In een bekende gesprek met Nicodemus. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien of niet ingaan, want hij moet eerst wedergeboren worden, geboren worden uit de geest namelijk, uit God. En dus goddelijk leven ontvangen, het leven van Christus feitelijk. Maar Nicodemus schijnt het niet te begrijpen. Dan zegt de Heer, vers 12, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, want wedergeboren worden en het ingaan in het koninkrijk is gewoon een aardse aangelegenheid in beginsel. Dat is de regel. Oudtestamentische gelovigen is gezegd dat ze zouden wedergeboren worden, ze zouden namelijk opstaan uit de dood en een nieuwe schepping beërven, een nieuwe aarde. En in het Oude Testament is over het Nieuwe Testament aangekondigd dat men inderdaad wedergeboren zou zijn. Dat God zijn geest zou geven, zijn geest zou uitstorten, mensen zouden dus wedergeboren worden enzovoort. De Heer zou zijn woord in hun harten schrijven enzovoorts. En tenzij anders vermeld, betekent dat nog altijd dat die gelovigen dan, aangezien de Messias gekomen is, want we praten over gelovigen sinds de opstanding van Christus, dat zij dus het koninkrijk van Christus op aarde, elke Jood wist dat, op aarde zouden binnengaan. Maar het koninkrijk kwam niet op aarde wegens het ongeloof van het Joodse volk, zodat we met een probleem zitten. En de Heer spreekt dan over onze bedeling als gevolg van dat men deze Bijbelse, aardse waarheid niet aannam met betrekking tot wedergeboorte en koninkrijk. En zegt, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Nou, dat is de uitdrukking, de hemelse. En hier staat niet het hemelse. Dat hoeft ook niet. Want het is een soort stijlfiguur. Het idee is dat eerst gesproken wordt over de aardse dingen en daarna over de hemelse. En het woord dingen laat ik dan weg en er valt niemand op. Dat hoeft namelijk niet herhaald te worden, voor iedereen duidelijk. De hemelse dingen. En als je het woord dingen er niet achter wil zeggen, of het woord dingen was nog helemaal niet genoemd, dan wordt het niet de hemelse, maar wordt het hemelse. Dan lees ik hem nog een keer. Dan zou er staan, indien ik jullie het aardse gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik het hemelse zou zeggen? Maar de uitdrukking betekent dus gewoon de hemelse dingen. En dat betekent weer alle dingen die deel uitmaken van of behoren tot de hemel. En daarna spreekt de Heer over hemelse dingen, nu ik het er toch over heb. Want dan staat er, dan spreekt de Heer over dat de Zoon des Mensen inderdaad ten hemel zou opvaren, een positie zou krijgen aan de rechterhand Gods, vers 13. En hij zegt bovendien dat de Joden dat hadden kunnen en moeten weten, omdat toen Mozes in de tijd in de woestijn de slang verhoogde, was dat een uitbeelding van de uitermate verhoging van Christus. Staat er gewoon. Wat gaat over opvaren naar de hemel in vers 13 en dan vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hoe hoog? Uitermate. Is het woord uit Filippenzen. Tot in de hemel zelf namelijk. Kortom, die verhoogde slang is een beeld van de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon, dat is degene die hij opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand, en tot wie hij zei, gij zijt mijn zoon, heden, namelijk vandaag, heb ik u gegenereerd. In die zoon zou men geloven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Waarna de Heer in de rest van dit hoofdstuk inderdaad spreekt over waar hij naartoe zou gaan. Namelijk naar de hemel. En het hele punt is dat wij in onze dagen niet alleen deel hebben gekregen als gelovigen aan Christus, maar ook aan zijn positie in de hemel. Hemels burgerschap dus. En dat is een uitzonderlijke situatie, omdat als na de opname van de gemeente, als er dan weer mensen tot geloof komen, beginnen bij het Joodse volk en ze verder de volken der aarde, die mensen gaan niet naar de hemel. Die zijn nog geen eerstelingen, dat zijn wij. Kunnen wij niks aan doen, het heeft gewoon te maken met het jaartal waarin we leven, zal ik maar zeggen, of geboren werden. sinds of na de opstanding van Christus, dus er is eeuwig leven. En voordat hij ten andere malen zal verschijnen om alsnog zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Want de gelovigen dan zullen zijn koninkrijk op aarde binnengaan. En zelfs geldt iets dergelijks in verband met de oud-testamentische gelovigen. Ik wijs er altijd maar op, omdat er zoveel verwarring over is. Je leest toch niet in de Bijbel dat Abraham naar de hemel zou? Stel je voor, dan klopt er iets fundamenteel niet. Want als dat gebeurt, dan wordt die belofte die hem gedaan is nooit vervuld. Want de Heer had tot Abraham gezegd, van daar tot daar en van hier tot Gunther, dat het land zal ik u geven. En van Abraham staat dat hij gestorven is en de belofte niet verkregen heeft. En als hij naar de hemel gaat, of gegaan is, of zal gaan, dat doet er nou niet toe, dan krijgt hij het dus nooit. Toch? Nee, want Abraham was wel een gelovige, maar hij was niet wedergeboren. Dat kon hij ook niet helpen. Dat kon namelijk niet. Dat leven van Christus was er nog niet. Je kan toch niet adamitisch leven ontvangen op het moment dat Adam er nog niet is? Toch? Je kunt toch niet uit Adam geboren worden als Adam er niet is? En je kunt niet het leven van Christus ontvangen als Christus er nog niet is? En aangezien wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, 1 Petrus 1, door de opstanding van Christus, betekent het dus in ieder geval dat dat opstandingsleven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, zijn oorzaak, oorsprong vindt in de opstanding van Christus. En aangezien wij gelovigen zijn sinds die tijd, krijgen wij dat leven. Maar aangezien Abraham een gelovige was die leefde voor die tijd, kon hij dat leven niet krijgen, want dat was er nog niet. Moest nog tot stand gebracht worden en dus krijgt hij het alsnog in de toekomst in zijn opstanding. En aangezien de oud-testamentische gelovigen, zowel als de ongelovigen trouwens, opstaan op de jongste dag, inderdaad, is hij bepaald niet een eersteling van het nieuwe verbond. Hij is nog niet eens eersteling van het oude verbond zelfs. Dat duurt ook nog 430 jaar immers, hè? Maar aangezien hij dus niet hoort tot de eerstelingen van het nieuwe verbond, komt hij gewoon daar terecht waar alle gelovigen zouden komen, uiteindelijk op de nieuwe aarde. En er is maar één uitzondering en de uitzondering geldt voor de gelovigen van onze bedeling, die gaan naar de hemel. En dan hebben we meteen dat grote theologische probleem opgelost van gaan we nou naar de hemel of naar de aarde. En dan lost men dan zo door te zeggen, ja wij noemen het de hemel, maar feitelijk is het de aarde. Want we krijgen een hemel op aarde of zoiets. Want men vindt schriftplaatsen waaruit blijkt dat gelovigen naar de hemel gaan. En men vindt schriftplaatsen waaruit blijkt dat gelovigen op de nieuwe aarde uiteindelijk zullen leven. En men kan het niet met elkaar in overeenstemming brengen. Het punt is, het gaat over gelovigen uit verschillende bedelingen. Die uit onze bedeling gaan naar de hemel. Alle anderen komen uiteindelijk, praat over na de jongste dag, komen uiteindelijk terecht op een nieuwe aarde. En dat betekent dus ook dat het niet zomaar een kreet is hier in Efeze 1 vers 3. Als er staat, hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Het is niet zomaar een kreet, het beschrijft de uitzonderlijke positie van de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En er staat niet alleen dat wij daar zullen zijn, maar er staat dat wij in Christus zijn, in elk geval, dat is nu zo, en met dezelfde uitdrukking, wij zijn dus ook in het hemelse. En dat betekent gewoon dat wij deel hebben aan de hemelse dingen. Sterker nog, het betekent dus dat wij hemelse dingen zijn. Nou ja, wij zijn geen dingen. Wij zijn mensen, nou goed, dan zijn we hemelse mensen. Hemelse burgers. Wij maken deel uit van de hemelse dingen. En het aardige is, in de hemel is de Heer. In de hemel zorgt de Heer en dus zorgt Hij voor ons. Omdat wij hemelburgers zijn. Want, nieuwe vertaling en die is niet verkeerd in dit geval. Want ons burgerschap is in de hemelen. Daar hebben wij burgerschap ontvangen. Daar horen wij thuis. Daar is ons paspoort getekend, zal ik maar zeggen. En dus wij maken deel uit van die hemelse dingen als zodanig. Net zo goed als dat de Heer Jezus deel uitmaakt van de hemelse dingen. Zodat ik nog maar even gezegd wil hebben dat die uitdrukking de hemelse dingen of gewoon het hemelse niet een omlaag halen is van de hemel. Integendeel, want het is dezelfde plaats waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Want ik zeg maar meteen voor de statistiek erbij dat in Efeze meerdere malen, vele malen eigenlijk de term voorkomt in de hemel. Maar in alle gevallen in Efeze wordt er gesproken over in het hemelse. En er wordt vastgesteld, daar is Christus en daar zijn wij en daar zijn wij gezegend. Dat is de hemel, maar het is meer dan alleen maar een plaats die ver weg is. Het gaat om dingen die daar thuis horen, die daarvan deel uitmaken, ook al zijn ze wellicht op aarde. En terwijl we op aarde zijn en misschien in Efeze, zijn we met Christus gezet in de hemel en hebben wij deel aan deze hemelse dingen en dus ook inderdaad hemelse zegeningen. En voor zover wij een vaderland zouden ontvangen, is het een hemels vaderland. Voor zover wij naar Jeruzalem zouden gaan, want dat wordt van oud-testamentische geloven gezegd, gaan wij naar het hemelse Jeruzalem, enzovoorts. Voor zover wij een erfenis zouden ontvangen, is die erfenis voor ons in de hemel en niet op aarde, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dat is bepalend voor ons leven nu. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. Het gaat er dus om dat wij niet alleen deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus, maar het gaat erom dat we ook deel hebben gekregen aan die hemelse positie van Christus. En dat staat hier maar even in één uitdrukking die nauwelijks opvalt hier in het vers. Het begrip hemel is bovendien in ons taalgebruik tamelijk gedegradeerd. Hoe zeg je dat? De betekenis ervan is aardig zoek geraakt. Want wij gebruiken het woord hemel voor allerlei zaken die we wel leuk of aardig vinden. Of dat is het dan, hè? En sommigen denken dat hemel betekent het hiernamaals. Of zo. Maar dat is het helemaal niet. De hemel is niet het hiernamaals. De hemel is gewoon een plaats. Niet de aarde, maar de hemel. Anders niet. En het hiernamaals, ja, dat is de hiernamaals. Het kan ook de aarde zijn. Nieuwe aarde is in ieder geval hiernamaals. En nieuwe hemel is ook hiernamaals, enzovoorts. En deze hemel, waarover hier gesproken wordt, daar komt niet eens een nieuwe voor. Die hoeft namelijk helemaal niet veranderd te worden. Dat blijft gewoon dezezelfde hemel, enzovoorts. En het is de hemel namelijk die van ouds is. En in het hiernamaals, wat het maar wezen mag, is hij er ook nog. Ik bedoel, in de toekomst, want wat versta ik anders onder hiernamaals? Dat is een hele rare uitdrukking overigens. Nee, de hemel is inderdaad gewoon een plaats. Ja, men begrijpt dat niet en heeft het dus over, is de hemel een plaats of is de hemel een toestand? Nou, het was een toestand lang, dat moet ik u wel zeggen. Maar daar wordt wel aan gedaan, er wordt wel aan gedaan. Nee, de hemel is inderdaad een plaats. Een lokaliteit, hoe zeggen ze zoiets? De Bijbel spreekt over de hele schepping. In het begin schiep God de schepping uiteraard. En wat je dan leest is, in het begin schiep God beide hemelen, want dat staat er eigenlijk ongeveer zo'n beetje in het Hebreeuws, de hemelen, twee namelijk, zoals later ook bevestigd wordt. In het begin schiep God de hemelen en de aarde, dat is de schepping, maar waar was God voordat de schepping er was? In de hemel, maar niet in een van die twee geschapen hemelen uiteraard. Maar in de derde hemel, het paradijs gods, noemt apostel Paulus dat in 2 Korinthe 11 of zo. De hemel ter hemelen, de hemel boven de hemelen namelijk. Want wij kennen twee hemelen. We kennen één aarde en twee hemelen op grond van Genesis 1 en wat er verder volgt, de hele Bijbel door. Het woord hemel in onze Bijbel staat in de grondtekst ook heel vaak in het meervoud. In deze dualis eigenlijk, een tweevoudvorm. De twee hemelen, de hemelen van de sterren, de hemel van de sterren zeg ik maar, u weet wel van de sterren des hemels. En de hemel van de vogelen des hemels. Die laatste noemen wij de atmosfeer, de andere noemen wij het heelal. Dat zal dan wel, dat kan natuurlijk nooit, want als het heelal bestaat uit die hemel, waar hoort de aarde dan bij? Toen heeft iemand uitgevonden, dat is leuk, dit blijft lachen. Ja, steeds meer. Toen heeft iemand uitgevonden, nou, de aarde maakt deel uit van de hemel, want die is ergens in de hemel. Dat is nog eens mystificatie, hè? Dat is nog eens geheimtaal. De aarde en de hemel zijn twee verschillende dingen, maar de aarde is in de hemel. Heb je dat niet geleerd op school? Hè? Zo van, je hebt de hemel, het heelal, en daarin heb je allerlei hemellichamen, heet zoiets, waaronder de aarde. Hè? Dan breek je altijd meteen mijn klomp, dus ik heb er al lang geen meer. Hè? Geen klompen bedoel ik. Hè? Maar daar ergens in is dan de aarde enzovoorts. Natuurlijk, dat heb ik vroeger ook zo geleerd. Maar ik heb er ook altijd problemen mee gehad van, dat kan helemaal niet. Want in de Bijbel gaat het om hemel en aarde. En dat zijn twee dingen die los van elkaar staan. Die misschien die aan elkaar grenzen overigens. Maar die niet één geheel zijn, zal ik maar zeggen. Nee, waar het om gaat, is dat de Bijbel onderscheid maakt tussen die twee hemelen. Eén van wat wij dan atmosfeer noemen, zal ik dan maar zeggen, dat is de lagere hemel. Het heet dan ook de eerste, van beneden af gerekend. Als je nog hoger gaat, kom je in wat we dan het heelal noemen, of zo, de ruimte. Laten we zeggen, de ruimte. Alsof dit geen ruimte is hier beneden. Maar goed, hè, de ruimte, rare termen zijn dat hoor. We hebben er niet eens een woord voor. Maar de tweede hemel, daar waar de sterren zijn, zal ik dan maar zeggen. En daarna kun je nog hoger, maar niet meer in meters. Hoger in een andere betekenis van het woord. Hoger in rangorde namelijk. En dat bestaat wel. Want boven die twee hemelen, in rangorde dus, heb je nog een hemel. Dat is dan de derde hemel. En dat is die hemel waarvan staat, dat is die hemel die van ouds is. Dat is waar God woont enzovoorts. Maar die wijzen niet aan in de wereld of in de schepping. Die is van hogere rangorde, dat in de eerste plaats. En als u vraagt waar hij is, dat is makkelijk genoeg. U begint hier boven de grond, want dat is de aarde, dat kan niet missen. Daar houdt dus de hemel op, daar bij de aarde, aardbodem. En daarboven begint de hemel. Dat is niet van de vogels, ook niet van de vissen, maar van de engelen. En het is de plaats waar de Heer Jezus Christus is. En op het moment is hij hier in ons midden. Dat kan heel goed. Want de hemel, die hemel, is een geestelijke aard, zal ik maar zeggen. Het hoort tot de onzienlijke, de geestelijke dingen. Het hoort ook niet tot de schepping. Hij is hoger in rangorde, in soort, dan de schepping. Maar hij strekt zich uit tot hier aan de grond, zal ik maar zeggen. En die hemel is dus in ons midden. En voor zover wij gelovigen zijn, zijn wij in die hemel. Zover is dat niet. Met andere woorden, de derde hemel is dichterbij dan de tweede. De eerste hemel is dichterbij, de tweede is wat verder weg en de derde is weer nog dichterbij. Want die reikt niet tot aan ons, maar reikt zelfs in ons. Dat is het idee. En moeilijker wil ik het liever niet maken. Maar als u het verhaal van de aarde als een bolletje ergens in de ruimte, als u dat maar zo gauw mogelijk vergeet, want zulke sprootjes, die kun je het beste maar niet. Als je niet anders weet, oké, je moet toch wat. Maar de Bijbel leert het anders in ieder geval. En daar gaat het maar om. En om het gemakkelijk te houden, zonder alles te verklaren. Om het gemakkelijk te houden, reken je gewoon met hier beneden de aarde. Daarboven één hemel, daarboven de tweede hemel. Maar de derde hemel strekt zich van bovenuit tot aan de aardbodem. Maar toe is van geestelijke aard. En als een engel zichtbaar wordt, stapt hij als het ware uit de derde hemel zo op aarde. Voor zover hij op de grond staat dan. Ja, dat weet ik ook niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is dichtbij. En waarom ik dat vertel? In de eerste plaats, als de Bijbel zegt, als de Heer zegt in de Bijbel, zie, ik schep een nieuwe hemel, of nieuwe hemelen, want het staat altijd dubbel. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dan wordt er gesproken over een totaal nieuwe schepping. Want in de beginnen schiep God beide hemelen en de aarde. Dat was de oude schepping. Maar de hemel waar God woont en de hemel waarin wij gezet zijn en waarin ons burgerschap is, maakt niet eens deel uit van de schepping. En nou niet gaan filosoferen, maar het moet toch een begin gehad hebben. En wie heeft dat dan gemaakt? Dan zeg ik, dat weet ik niet. Ik zou ook niet weten waarom het een begin gehad moet hebben. Dat onze levens hier op aarde nou eenmaal min of meer een begin hebben en een eind, dat kan wel wezen, maar dat betekent niet dat alle dingen dus een begin moeten hebben en een eind. Dat wij beperkt zijn in binnen de tijd, binnen de vierde dimensie heet zoiets, maar dat wij beperkt zijn in de tijd, dat is tot je dienst. Maar je zou toch moeten leren verstaan dat er dingen kunnen zijn die van hogere orde zijn en die dus niet zo'n begin en zo'n eind hebben. En geen begin dus en geen einde. God heeft geen begin en heeft geen einde. Toch? En hetzelfde geldt voor de hemel die van ouds is, de derde hemel dus. Daar lees je niet van dat er een nieuwe voor komt, dat blijft altijd dezelfde. En aan die hemelse dingen hebben wij deel gekregen. Dat kan, omdat er niet de ruimte is waar de sterren zijn, want daar zijn we schijnbaar ver vandaan. Nee, net zo ver als dat het schijnt, maar minder ver dan u geleerd hebt op school. Dus laat dat maar zitten gewoon, daar gaat het nou niet om. Maar dat is misschien ver weg. Maar de hemel waar God woont is niet ver weg. Die is om ons heen. En waar we wedergeboren zijn, zeg ik altijd, die is in ons. En dat kan ik nog het beste verantwoorden. Want die hemel is in ons. Want Christus is in de hemel. Maakt deel uit van het hemelse. Staat in vers 20. Laat ik het maar bij vers 20 houden. God heeft hem gezet tot zijn rechterhand in het hemelse. Dezelfde uitdrukking altijd in Efeze. In het hemelse. En als wij in Christus gezegend zijn, is dat uiteraard in het hemelse. Dat wil zeggen, voor zover Christus deel uitmaakt van de hemelse dingen, voor zover maken wij daar ook deel van uit. En het is niet de bedoeling dat ik afbreuk doe aan de positie van Christus. Ik verzwak het ook niet, ik lees gewoon precies wat er staat. Maar het gaat erom dat wij zouden begrijpen dat onze positie als gelovigen inderdaad een hemelse is. Ver boven de sterren. Ver boven prachtig sterrendak, zeggen we dan. Daar is een heerlijk woord. In rangorde ver boven de sterren. In plaats, hier en nu, bij ons en in ons. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is. Dan zal ik u nog eens wat vertellen. En dat heeft hier niks mee te maken verder. Niet met Efeze direct. Maar ik zal u nog wat anders vertellen. Als in de toekomst wij lichamelijk naar de hemel gaan, ik durf de uitdrukking bijna niet te gebruiken, hoe hoog moeten we dan? Ik weet dat bij velen de gedachte is dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, dan gaan we omhoog. En dan zeg ik, ja, we gaan omhoog, maar in rangorde, niet in meters. Dat kan namelijk wel in meters, natuurlijk, daar is de hemel ook namelijk. Maar het hoeft niet in meters, want de hemel is hier. En wat zegt de schrift dus? Wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Of er staat, wij verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen. En dan denk je, dan komt die verhogen. Onze vernederde lichamen verhogen, dan gaan we een paar meter omhoog. Nou, een paar duizend lichtjaar, maakt me niks uit. Het lichaam toch zo snel niet, dus dat maakt niet uit, hè. Die onze vernederde lichamen, en dan staat er, veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Dan zeggen wij onder elkaar, dat is de opname van de gemeente. En daarna zeg ik, maar hoe hoog worden we dan opgenomen, volgens deze verse? Ongeveer. Geen millimeter. Die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. En toen de Heer Jezus zelf een veranderd en verheerlijk lichaam ontving. Waar was hij toen? Op aarde. En hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar was op aarde, niet noodzakelijk en eind weg, maar gewoon hier beneden. Wat de rest van de uitdrukking betekent, ga ik nou ook niet op in. Het gaat maar om het beginsel. Engelen zijn hemelse wezens en blijven hemelse wezens tot op heden, zal ik maar zeggen. Maar daarom kunnen ze wel verschijnen aan allerlei mensen op aarde. Nou, konden herstel. Daarom verschenen ze wel. Want wat tegenwoordig verschijnt zijn geen engelen, hoor. Dat zijn demonen en dat is een ander ras, hè? Zal ik maar zeggen. Dat is een andere. Mag je de, een soort? Oké. Andere soort. Maar dat zijn geen engelen in die zin. Maar hemelse wezens kunnen gewoon aan de mensen op aarde verschijnen. Maar terwijl ze in de hemel zijn, want die hemel is zo ver weg niet. Bovendien, ik heb geloof ik nog nooit, dat weet ik niet eens zeker, maar ik geloof dat ik nog nooit in mijn Bijbel gelezen heb dat ergens een engel naartoe ging. In de zin van, er kwam een engel binnen of zoiets. Nee, er verscheen een engel. Dat was verschijnen, weet u wat dat betekent, hè? Als iets verschijnt, gaat het licht aan. Dan komt er schijnsel. Dan kun je het zien. Dat wil zeggen, als een engel verschijnt, dan was hij er al eerst. Alleen ineens wordt hij zichtbaar. Maar daarmee verandert hij niet van plaats. Het blijft waar hij was. In de hemel namelijk. Niks moeilijks aan. En als wij zeggen dat hij... Ja?
Kan het dus hier opnemen dat hij 1959 zichtbaar zijn, maar dat het zich op een bepaald moment manifesteert, waardoor het zichtbaar is?
Ja. Anders is het niet. Ik bedoel gewoon te zeggen dat wij hier, ook hier op aarde, omgeven worden door hemelse dingen. Ook inderdaad door hemelse wezens. Begrijp je me goed? Niet alle onzienlijke dingen zijn noodzakelijk hemels. Alle onzienlijke dingen zijn wel noodzakelijk geestelijk, want dat is wat het woord voorstelt. Maar veel onzienlijke dingen zijn hemels, maar wij worden omgeven, onder andere dan, door hemelse dingen. En bij gelegenheid is het mogelijk, want dat gebeurde in ieder geval in de Bijbel. Ik probeer de indruk te vermijden alsof ik zeg dat het nog steeds elke dag gebeurt. He, maar bij gelegenheid verschenen, dat is dan ook het goede woord, die hemelse dingen, en werden ze dus door mensen gezien. Wat normaal niet kan, want wij hebben daarvoor niet de instrumenten. Ik bedoel, de zintuigen dus. Dat is ook niks moeilijks aan. Het is gewoon zo dat er nou eenmaal dingen zijn die wij met onze zintuigen niet kunnen waarnemen. Zit er niet aan, het is niet ingebouwd. Er zijn zintuigen die wij missen. Zal ik maar zeggen, daar komt het op neer. Alleen, wij zijn eraan gewend en denken soms van... al wat er is kunnen wij waarnemen, want daar hebben we zintuigen voor om ze waar te nemen. Dat is een misverstand. Wij kunnen niet waarnemen buiten onze zintuigen om... maar we zouden vooral niet moeten denken dat wij dus alle dingen kunnen waarnemen. Maar bij gelegenheid wil van de andere kant af wel eens een poging ondernomen worden... dus ik zeg het maar heel laconiek, een poging ondernomen worden... om ons dingen te laten waarnemen die we van nature niet waarnemen. Dus de engel maakt zich zichtbaar. En dat is wat er gebeurt. Of God maakt zich hoorbaar. En er klinkt de stem uit de hemel. Enzovoorts. Ik wil niet zeggen dat er anders niet gesproken wordt in de hemel... maar alleen voor de gelegenheid wordt het hoorbaar gemaakt. En dat is maar waar het om gaat, maar het omringt ons. Het omringt ons is niet het goede woord. De hemel gaat namelijk overal doorheen, is namelijk niet materieel... en grijpt dus overal dwars door. Zo is het nou eenmaal. Je kunt dus tegen een engel opbotsen, daar merk je niks van. En, hè? En voor u geweten, de engel ook niet, dus laat maar... Nee, ik stel het maar zo plastisch mogelijk voor. Ik bedoel niet te spotten, maar waar het reëel om gaat... is dat die hemel waarover hier gesproken wordt... zich uitstrekt tot aan de aardbodem, verder niet... eenvoudig omdat de schepping geacht wordt daar op te houden. Want wat eronder is, is buiten. In de buitenste duisternis, zo is het nou eenmaal. Dat is de Bijbelse gedachte. De aarde is dus naar Bijbelse maatstaf feitelijk de grens van de hemel. In ieder geval van de derde hemel. En wat de hemel van de sterren betreft, die wordt begrensd door de hemel van de vogels, zal ik maar zeggen. En die wordt weer begrensd door de aardbodem. En dat is een kwestie van plaats. Maar wij denken het veel te veel bij de begrip hemel aan dingen die oneindig ver weg zijn. Ik beschouw het nog altijd als iets satanisch dat ons de wereld wordt voorgesteld, de schepping wordt voorgesteld als iets oneindigs, want de schepping is niet oneindig. Niet in afmetingen en niet in de tijd. Het heeft een begin en een eind en dat geldt in de tijd en dat geldt ook inderdaad wat de ruimte betreft. Maar waar we nu over spreken is niet over een hemel die geschapen is, maar over een hemel die hoger is... dan de hele schepping. En dus heet het niet alleen de hemel boven de aarde... maar de hemel der hemelen zelfs. Die hoogte. En die hoogte geef ik nou aan vanwege de rangorde... want waar het om de plaats gaat... is het gewoon zo dat de hele schepping gevuld is met die hemel. En het uiterste van de hemel... daar wonen mensen. Zegt de schrift toch? Al waren u uitverkoren aan het einde des hemels... ik zal ze daar vandaan weder vergaren. Nou, ze zijn ergens op aarde, waar dan ook. Maar het is die aarde die het einde is van de hemel. Waar de hemel ophoudt. Waar ze ook zijn, ze zullen verzameld worden, is dan de gedachte. En met deze opvatting omtrent de hemel hebben we geen enkel probleem over de schijnbare tegenstrijdigheid dat Christus uitermate verhoogd is tot aan de rechterhand Gods en tegelijkertijd in ons hart woont. Het is zo ver weg, niet? Of we hebben ook geen probleem dan met hij naast ons gaat of wij naast hem of dat wij achter hem aanlopen of wat er maar zijn mag. Want het is allemaal mogelijk, is geen enkel probleem. Die hemel vult namelijk de schepping als zodanig. En daarom, als van ons gezegd wordt in het volgende hoofdstuk dat we met Christus gezet zijn in de hemel, dan is dat helemaal niet zo net weg. Ik moet er meteen bij zeggen dat het hoofdzakelijk ook een kwestie is van rangorde natuurlijk. Want wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond nemen ook een eerste plaats in rangorde. En vandaar die hemelse dingen. Dat is de gedachte, hè. Maar zo ver weg is het niet. En ik verwacht niet dat we veel meters afleggen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Precies hetzelfde. Een verandering in rangorde. Als Paulus zegt dat hij opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, dan geeft hij als verklaring erbij, maar het is een vraag, hij zegt ik weet het niet, maar als verklaring zegt hij, ik weet ook niet of het in het lichaam of uit het lichaam was. Maar wat ik wel weet en wat hij ook schrijft, is dat hij bij die gelegenheid was op een berg in Arabië. Lichamelijk. Niettemin zag hij de hemel. En dat is waar het om gaat. Zijn opgetrokken zijn hield in dat hij dingen zag hoger dan de normale zienlijke dingen. En hetzelfde geldt dus voor Mozes die dezelfde dingen zag en Elia enzovoort. Hè? Dus inderdaad, men zegt dan of het in het lichaam was of daarbuiten, dat weet ik niet. Nee, je weet het ook niet, want met welke zintuigen dan heeft hij deze dingen gezien? Niet met deze ogen. Niet met deze ogen in deze hoedanigheid, zal ik maar zeggen. Er moet ergens iets veranderd zijn. En hij zag hoge dingen. Maar goed, je hoeft geen hoge dingen te zien op een hoge plaats. Je kunt op een lage plaats en een hoge dingen zien. Dat is toch geen probleem? Wij zijn hier op een lage plaats en we leren hier toch ook hoge dingen te zien? Nu? Nou ja, Urkes verhaal is gewijs hoog, hè, vergeleken met de polder. Maar laat maar zitten. Ik bedoel, ook als van Christus gezegd wordt dat God hem uitermate verhoogd is, waarom zijn wij dan zo onnozel om te denken dat het gaat om kilometers? Of zelfs lichtjaren? Daar gaat het toch niet om? Waar het om gaat is dat hij gezeten is op de allerhoogste troon. En als je praat over een hoge troon, dan denk je toch niet aan een ladder die je nodig hebt om op die troon te komen. En dan zegt hij, ja, maar die oude tronen van vroeger, daar hadden ze inderdaad een trap voor en zo. En dan zeg ik, waarom denk u dat dat was? Om inderdaad in de materie de geestelijke, de overdrachtelijke hoogheid van degene die op de troon zit uit te drukken. Maar een hoge troon hoeft niet in meters hoog te staan. Dat lijkt me toch duidelijk. Als je beroep doet op een hogere rechtbank, dan hoef je toch ook niet ineens de trap op. Afgezien van de meeste rechtsgebouwen inderdaad een grote trap voor de deur hebben. Maar het is typologie, maar wij zijn dat verleerd. Zo hoort het namelijk. En dus de troon van David en van de zoon van David zou moeten staan op een berg. Sion. Ik bedoel nou tastelijke Sion. Maar ook als die troon zou staan in het dal, wordt het er niks anders van. Alleen, het is in overeenstemming met de aard van die troon dat het ding gezet wordt op een berg. Zo eenvoudig is dat. Een moeilijke niet. Nou ja. Dus in de Bijbel worden die dingen meestal met elkaar in overeenstemming gebracht. Dus men trekt op naar Jeruzalem en men daalt af naar Jericho. Dat letterlijk zo is, dat is weer zo omdat het ook overdrachtelijk waar is. Jericho staat voor lagere dingen, staat voor deze oude gevallen wereld die er eigenlijk helemaal niet had mogen zijn, zal ik maar zeggen, die in de macht van de zonde is enzovoorts. En Jeruzalem staat voor het koninkrijk van Christus en dus ligt Jeruzalem op een berg. Maar als die uitermate verhoging van Christus niet anders is dan alleen een verplaatsing, 800 meter of 1000 meter hoog, hoe nog hoog ligt Jeruzalem? Als het niet anders is dan dat, 800 meter geloof ik zoiets. En als die allerhoogste troon in de hemel alleen maar zo hoog is, omdat het zoveel kilometers dan wel lichtjaren weg is, ja, daar gaat het toch niet om. En als in Johannes 3 staat, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Dan denk je toch niet aan een paar meter. Ik bedoel letterlijk, en ik bedoel ook zeker niet te spotten, maar ik wil het u op het hart drukken, dat die uitdrukking niet spreekt over dat de Heer Jezus een paar meter verhoogd werd aan een kruis. En dan zeg je nog, ja, het was nog op een berg ook. Nou, dat is een groot woord hoor. Berg. Maar goed, in dat verband. Hè? Nee, het gaat erom dat hij verhoogd werd tot in de hemel zelf. Opdat een ieder die in hem de uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods gelooft. Dat een ieder die op hem ziet, de verhoogde slang, eeuwig leven hebben. En wat is er hoger? Sterfelijk leven of eeuwig leven? En dan vraag je toch ook niet hoeveel meter. Het heeft niks met meters te maken. Het heeft niks met tijd en ruimte te maken. Heeft te maken met rangorde. En dat is waar het om gaat. En als Efeze 1 zegt, en Efeze 2 zegt dat we met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, dan wordt daar niet bij gezegd dat we, dat ons vaderland zo hoog ligt of zo, zo ver weg is. Maar in tegendeel, er wordt gezegd welke rangorde wij eigenlijk innemen. Welke roeping wij deel hebben gekregen enzovoorts. En dus schrijft Paulus aan de Filippenzen, ons burgerschap, nieuwe vertaling, of Statenvertaling, dat kan net zo goed, onze wandel, nu reeds, blijkt daar ook uit het verband, onze wandel nu is in de hemelen. En dan zeggen we, ja, maar we zijn toch nog op aarde? Nee, zegt de apostel, wij zijn in de hemel, want wij maken deel uit van deze hoge hemelse dingen. Wij zijn toegevoegd aan dat volk, want in de, laat ik maar zeggen, nabije toekomst, want toekomst kan ik gewoon niet meer zeggen langzamerhand. Wij horen tot het volk, want in de nabije toekomst zal delen in de heerlijkheid van Christus, ook in die zin dat die heerlijkheid aan de wereld en aan de volkeren zal geopenbaard worden. En het zal blijken dat wij deel hebben aan Christus in zijn hemelse positie en dat wij vanuit de hemel, vanuit die hoge positie, en ik wijs toch omhoog, maar dat wij vanuit die onzienlijke wereld met Christus zullen regeren over deze aardse en in het algemeen deze zienlijke wereld. Dat is onze toekomst. En dan vindt u misschien niet leuk, dan zegt u, nou jammer dat ze ons niet zien. Dan moet ik u zeggen, ze zullen ons bij gelegenheid in ieder geval wel zien. Want wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En men zal op aarde weten over wie het gaat. Dat gevallen zondaren, verloren zondaren, inderdaad, door geloof en door niets anders en dus uit genade verhoogd zijn geworden en inderdaad niet alleen een hemelse positie hebben ontvangen, maar zelfs leden zijn geworden van het lichaam van Christus. En dat is waar de rest van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 over spreekt. Dat is de hemel. En verder dienen wij, maar ja, daar kom ik later vanzelf op terug. Verder dienen wij ons te realiseren dat voor zover de Heer wat van ons verwacht in onze levens, en dat doet Hij overigens, niet om behouden te worden of in de hemel te komen, maar juist omdat wij behouden zijn en in de hemel gezet zijn met Christus. Voor zover Hij dus op grond daarvan iets van ons verwacht, verwacht Hij resultaten. De uitwerking, ik moet nog wat zwakker woord gebruiken, verwacht je de uitwerking van onze levens ook inderdaad niet op aarde in de zienlijke wereld, maar hij verwacht ze in de hemel, in de onzienlijke wereld. Ja, nou goed, laat ik vooruitgrijpen. Als u het niet begrijpt, vergeet het dan alsjeblieft, want ik zal het nog uitgebreider bespreken. Maar in Efeze 3 staat dat Gods werk in onze dagen tot doel heeft, vers 10, opdat nu. U weet wanneer nu is, hè? Dat is nu, dat is heden. Thans. Opdat nu, door de gemeente, en daar maken we deel van uit. Opdat nu, door de gemeente, bekendgemaakt worden, zegt u, dat dacht ik al, want we hebben toch een zendingsopdracht enzovoort, hè? We zeggen, ja, ho. Daar hebben we het nog wel eens over. Dat beloof ik. Maar er staat, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten. Dus heb je allerlei zendelingen, evangelisten die zich laten fotograferen met allerlei staatshoofden. He? Wordt afgedrukt in hun orgaan, hun blad bedoel ik dus. He? Ja, dat gebeurt allemaal, hè. Niet dan. Ik zie ze nog op de foto samen met Teddy Kollek enzovoort. Met Golda Meir. Dat is nou even Israël. Maar andere landen ook, hè. Laat maar zitten. Zo van, wij doen dat toch, want we moeten bekendmaken aan overheden, aan macht, aan de koningen der aarde enzovoort. Dan zeg ik, ja, het was de bedoeling dat Paulus dat zou doen. Aan koningen enzovoort, al die in hoogheid zijn, zou hij inderdaad het evangelie bekendmaken. Dat is inderdaad gebeurd, maar dat had geen enkel resultaat toen. Maar waar het gaat om de gemeente nu, wordt gezegd opdat nu door de gemeente, dat is niet iemand anders, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, in het hemelse staat er dus, de veelkleurige wijsheid Gods. Vertaald met de veelvuldige wijsheid Gods. Want wij zouden inderdaad de veelkleurige of veelvuldige, de veelzijdige wijsheid Gods bekendmaken. Maar de bedoeling is dat dat bekendgemaakt wordt aan overheden en machten in de hemel. Dan zeg je, maar die zie ik niet. Dan zeg ik, maak u geen zorgen, zij zien ons wel. En dan gaat het maar om. Zij zouden ons niet wat bekendmaken. Het zou handig zijn als we hen konden horen en zien dan. Maar wij zouden hen wat bekendmaken en dus zouden zij ons horen en zien. Nou, dat is ook wat ze doen. Ik weet het vrij zeker. Dat als de Satan af en toe op zijn staart trapt op een avond als deze, krijg ik gewoon meteen last van. Dat weet hij, dat hoort hij. Dat is nou eenmaal wat gebeurt. Maar daartoe zijn wij geroepen. Niet opdat de mensen of dat heel Urk. Er is niks mee mis dat alle mensen het evangelie horen tot geloof komen. Of dat heel Urk morgen tot bekering komt. Ze worden alleen al boos als ik het zeg waarschijnlijk. Dat ze worden geacht al lang bekeerd te zijn. Tenminste, dat denkt men in de rest van het land. Maar laat maar zitten, er is niks mee mis. Dat is goed, maar dat is niet het doel. Dat is niet het doel van Gods verkiezing, verzameling van de gemeente in onze dagen. In onze dagen is de bedoeling dat juist deze overheden en machten in de hemel door de gemeente op de hoogte gebracht worden van en dus onderwezen in de veelkleurige wijsheid Gods. En ik geef u de verzekering dat uw buurvrouw minder goed in staat is om te zien dat u een christen bent dan deze overheden en machten in de hemel. En als het dan gaat om wat de bedoeling is niet dat de buurvrouw het ziet, de bedoeling is dat overheden en machten in de hemel het zien. Mag de buurvrouw het dan niet zien? Jazeker wel, maar weet u wat het is? Ze is niet in staat om dat te zien. Dat ligt niet aan u, dat ligt aan haar. Als je niet weet wat geestelijk leven is, hoe zou je het kunnen waarnemen? Als je niet weet wat een christen is, hoe zou je iemand kunnen herkennen als christen? Wat een onzin toch altijd. Dat is niet te zien. Wat men eventueel ziet of waarneemt, is dat je anders bent dan een ander. Dat zou kunnen. Maar de conclusie trekken dat je dan dus een kind van God bent, dat kan uiteraard niet. Dat kan men alleen als men zelf kind van God is, dan herkent men die dingen. Maar de bedoeling van ons leven is in de eerste plaats, dat staat hier, ik heb het niet geschreven, er staat hier op dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en macht in de hemel. En nu ik toch over tijd ben, noem ik ook Efeze 2, waar staat in vers 5 onder andere, dat God ons heeft medelevend gemaakt met Christus. Want we hebben deel aan Christus en aangezien Christus opgewekt is, zijn wij het dus ook. Of anders, aangezien Christus nieuw leven heeft, hebben wij het ook. Waarom heeft God dat gedaan? Nou, zegt de apostel, is nog meer. Hij heeft ons niet alleen met Christus opgewekt, hij heeft ons, vers 6, ook mede met Christus samen dus, gezet in het hemelse, in de hemel dus, in de hemelse dingen, in die onzienlijke wereld. Opdat hij zou betonen, bekendmaken, dat is een synoniem, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, maar naar bijbelstaalgebruik zijn de toekomende eeuwen begonnen bij de opstanding van Christus. Wij leven in de toekomende eeuw. We hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt en hoe dat maar heten mag. Dat is toch een nieuw verband. Opdat hij zou betonen, nu dus, ja, hij heeft ons nu opgewekt en nu gezet in de hemel. Uiteraard niet voor een toekomstig doel, maar voor een doel al in het heden. Dat staat er ook. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die dus inmiddels begonnen zijn, de uitnemende rijkdom zijner genade. En dan te bedenken dat vele gelovigen van vandaag alle moeite doen om te betonen de uitnemende armoe van de wet. En iedereen denkt dat dat christelijk is. En als jij nog maar netjes leeft volgens allerlei regels en wetjes, dan denkt de buurvrouw dat je een christen bent. En in dat geval zijn beiden abuis. Want je bent een christen als je leeft in de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Je leeft onder de vrijheid en uit de genade van het nieuwe verbond. Dan ben je een christen. Alleen dan blijkt dat de buurvrouw het niet herkent, want die denkt dat je dan juist onder de wet moet leven. Dus het lukt je nooit. En als je uit genade leeft, zijn er nog maar heel weinig mensen die dat herkennen als christelijk. De enige die het herkennen zijn degenen die ook onder de genade leven. En die deze wijsheid Gods verstaan. Maar waar het om gaat is dat God ons gezet heeft in de hemel, opdat hij door ons zijn genade zal tonen. Demonstreren. Aan wie dan? Dan zeggen wij aan de wereld, dan moet ik u zeggen, dat er staat hier niet bij. Ik sluit het niet uit, maar het kan heel goed. Maar in hoofdstuk 3 staat erbij aan wie het gedemonstreerd zou worden. Namelijk aan andere hemelse wezens. Want wij als gelovigen zijn hemelse wezens. We hebben goddelijk leven ontvangen, het leven van Christus. We hebben een erfenis in de hemel, we hebben een positie in de hemel enzovoorts. En ons leven heeft een uitwerking op de hemelse dingen in het algemeen. En dus wandelen wij door geloof en niet door aanschouwen. En dus aanmerken wij niet de dingen die men ziet, want die gaan toch voorbij. Maar we aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig, 2 Korinthe 4. En als we echt beseffen wat het betekent met Christus gezet te zijn in de hemel, dan leren wij misschien dat het inderdaad niet gaat om het hier en nu, dat het hier niet gaat om zichtbare resultaten van het werk Gods, dan wel van ons werk voor God of zijn werk door ons. Het gaat niet om die zichtbare resultaten. Het gaat uiteindelijk om onzichtbare resultaten. Het kan best zijn dat wij het idee hebben dat van ons leven of van dat van een ander helemaal geen resultaat te zien is. Maar dat betekent het hooguit dat wij het niet zien. Maar er zijn zoveel dingen die wij niet zien. Toch? Het gaat erom of de Heer ze ziet. En het gaat erom of daar in de hemel, in die onzienlijke wereld, er wat van te zien valt. En ik geef u de verzekering, zij zien ons vanavond hier. Niet alleen de Heer ziet dat. Zij zien ons, zij horen waarover wij spreken, zij weten waarmee wij bezig zijn. En het is toch een beetje bespottelijke vertoning dat wij die zondaren zijn en blijven. Wij die wonen in een lichaam nog steeds onderworpen aan de macht van de zonde en de macht van de dood, dat wij ons bezighouden met deze dingen van een nieuwe schepping. En de gerechtvaardigheid, de gerechtigheid dienen, de levende God dienen, wij die van nature onnuttig zijn, afgeweken waren enzovoorts. We zijn nog steeds in precies datzelfde lichaam. Niettemin zijn we nuttig geworden enzovoorts. En we houden ons bezig met de wijsheid Gods in plaats van de dwaasheid van de wereld. En dat is waar het om gaat. En of die mensen die hier buiten zijn dat zien, is niet aan de orde. Het gaat erom dat de Heer het ziet. Want op die wijze zouden wij hem dienen. En het gaat erom dat allen die in de hemel zijn, dat zien. En daardoor onderwezen worden in die wonderen werken Gods in onze dagen, de veelkleurige wijsheid Gods en in de heerschappij van genade. Waarbij getoond wordt wat genade vermag. En hoeveel genade sterker is dan welke wet dan ook. Dat is Gods doel in onze bedeling van de genade. Maar daarover hebben wij het vanzelf weer een van de volgende keren. Want we moeten ons eerst bezighouden met de samenvatting van deze geestelijke zegeningen in Efeze 1.